Ik wil graag met u uit de Bijbel lezen. En het is Genesis hoofdstuk 1, vers 26 tot en met 31. Dus Genesis 1, vers 26 tot en met 31. God zei, nu wil ik mensen maken. Ze moeten op mij lijken. Ze zullen de baas zijn over de vissen in de zee en de vogels in de lucht. En ook over het vee, over alle kleine dieren en over heel de aarde. Toen maakt God de mensen. Hij maakt ze zo dat ze op hem leken. Hij maakt ze als man en als vrouw. God zegende de mensen. Hij zei, jullie moeten kinderen krijgen. Zorg ervoor dat er overal op aarde mensen komen. Jullie moeten de baas zijn over de aarde. En ook over de vissen in de zee. Over de vogels in de lucht. En over alle dieren op het land. God zei ook, alle planten en bomen op aarde zijn voor jullie. Jullie mogen de zaden en de vruchten eten. De bladeren en het gras zijn voor de dieren. En zo gebeurde het. God keek naar alles wat hij gemaakt had en zag dat het heel mooi was. Toen werd het avond en het werd ochtend. Dat was de zesde dag. Tot zover de schrift. Voor verkondigingen van Gods woord wil ik graag nu het woord geven aan onze eigen predikant, broeder Henk Koning. Ik wens hem daarbij Gods zegen.
Ik wil graag met u lezen mijn lievelingspsalm. Dat is psalm 8. Die is vrij kort, dus ik lees hem in zijn geheel. Psalm 8 uit de Nieuwe Bijbelvertaling. Psalm 8. Er staat boven voor de koorleider, op de wijs van de Gatitische, een psalm van David. Heer onze Heer, hoe machtig is uw naam op heel de aarde. U die aan de hemel uw luister toont, met de stemmen van kinderen en zuigelingen, bouwt u een macht op tegen uw vijanden, om hun wraak en verzet te breken. Zie ik de hemel, het werk van uw vingers, de maan en de sterren die u daar bevestigt? Wat is dan de sterveling dat u naar hem denkt, het mensenkind dat u naar hem omziet? U hebt hem bijna een god gemaakt, hem gekroond met glans en glorie, hem toevertrouwd het werk van uw handen en alles aan zijn voeten gelegd. Schapen, geiten, al het vee en ook de dieren van het veld, de vogels aan de hemel, de vissen in de zee, en alles dat trekt over de wegen der zeeën. Heer, onze Heer, hoe machtig is uw naam op heel de aarde. Tot zover het woord van de Heer. In de afgelopen 40 plus jaren dat ik predikant was, is me niet zo heel vaak een theologische vraag gesteld. Je studeert 5, 6 jaar theologie. Dan denk je van dat ga ik vaak gebruiken. In praktijk valt dat nogal tegen. Maar dat gebeurde wel 2 weken geleden. Tijdens de dienst kreeg ik een gesprek met Elijah. En hij stelde mij de vraag van wat versta je nou eigenlijk onder het beeld van God over de mens? Een tijdje over gesproken. Goed gesprek over gehad. Maar die vraag heeft me niet losgelaten. Ik ben de afgelopen weken mee aan de slag gegaan. Want God en de mens liggen nogal ver uit elkaar. Als je dan de vraag stelt, wat betekent dat, de mens als beelddrager van God, dan moet je daar wel even nadenken. Als een theoloog wordt gevraagd van, wat is God, of wie is God, dan zal het hem heel wat moeite kosten om daar een gefundeerd en goed beargumenteerd antwoord op te geven. Dat vraagt tijd en doordenking. Maar als je mij de vraag stelt, wie of wat is de mens, dan vind ik het ook niet zo eenvoudig om daar kort en bondig antwoord op te geven. Als je in Duitsland zou wonen en je zou aan een diëtist vragen, wat is nu een mens? Dan zou die zeggen, man ist, was man ist. Dat betekent, je bent wat je eet. En natuurlijk is dat waar. De mens is dan eigenlijk het product van een soort chemisch proces waar voedsel een bijdrage toe levert. Voedsel bouwt zijn bouwstenen voor het lichaam. En natuurlijk is het waar, zullen we ook zeker altijd zeggen, dat je op die manier je lichaam bouwt. Maar is de mens niet meer dan alleen maar een chemisch product? Dat is niet zo inspirerend om de mens op die manier te zien. Ik had het over het feit dat de mens bestaat voor 70% uit water. Dat we ook niet echt aan denken om als mens een waardevol beeld te hebben. Anderen die wat geïnspireerd zijn door het evolutiemodel zeggen nee, de mens is een gecompliceerd en hoogontwikkeld zoogdier. Hoogontwikkeld, dat wel, maar ook een zoogdier. Nou is het waar dat de Bijbel ook in het verhaal van Genesis erkent dat er een verwantschap is tussen de mens en de dierenwereld. Maar ook duidelijk wordt gemaakt in het scheppingsverhaal dat de mens staat tegenover de natuur. Hij valt niet samen met de dierenwereld. Hij onderscheidt zich juist van de dierenwereld. Daar kom ik straks op terug. En weer andere mensen die die vraag als wat is nu de mens beantwoorden met het idee van nou, en dat kom je wel in deze tijd tegen, die zijn heel ongelukkig met de mens als een soort chemisch proces of als een biologisch wezen. Die zeggen nee, je moet teruggaan naar jezelf en als je God wil ontdekken, kom je tegen in jezelf. En vooral in de New Age-kringen is dat een hele populaire gedachte. Er is kennelijk een soort oerverlangen bij de mens om te worden zoals God, zoals de eerste mensen dat zelf ook hadden. Als je het boek Genesis leest, dan zul je ontdekken dat de mens veel meer is dan een biologisch wezen alleen of het product van een chemisch proces. De mens is daar op een verbluffend wijze omschreven. De unieke status van de mens wordt heel zichtbaar in het eerste scheppingsverhaal. Ik moet zeggen dat is fabelachtig mooi omschreven en ook heel symmetrisch opgebouwd. De eerste 3 dagen correspondeerden volledig met de daaropvolgende 3 dagen. De eerste 3 dagen bereiden als het ware voor wat daarna gebeuren moet. Dag 1 en 4 bijvoorbeeld gaat het over het licht. Licht is een essentieel onderdeel voor het leven van de mens. Dag 2 gaat het over het scheiden van het water boven en onder de aarde. En op dag 5, die ermee correspondeert, zie je dat die vormen van water gevuld worden met vissen en vogels. Ook water is essentieel voor het leven. En dan komt tenslotte bij dag 3 uit, waar God het water en land scheidt, waar op de aarde allemaal leefbare planten komen, en dat de correspondeerende 6e dag is daar het voedsel aanwezig voor de mensen, de wezen die het nodig hebben, mens en dier. Alles wat in die eerste week wordt gedaan, is om op de grote climax voorbereid te zijn, namelijk de schepping van de mens. Uit alles blijkt dat die mens daarin een hele speciale rol krijgt. 6 dagen lang staat dan telkens God spreekt. God zei. Het is interessant dat als je het Hebreeuwse woord kent voor het woord, dabar, betekent dat niet alleen maar woord, iets uitspreken, maar betekent tegelijkertijd ook daad. Als God spreekt, gebeurt er iets. Gods woorden leiden altijd tot daden. Hij spreekt en er is weer een nieuw element in de schepping aanwezig. Het is als God voortdurend helemaal autonoom en soeverein afspreekt met zichzelf wat er gaat gebeuren. Behalve als de mens wordt geschapen. Dan gebeurt iets heel bijzonders. Het lijkt dan net alsof God met zichzelf en met anderen overleg geeft, want hij zegt, laten wij mensen maken. Laten wij mensen maken. Niet zomaar mensen. Mensen die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken. En kort daarna meldt de schrijver, God schiep de mens naar zijn evenbeeld, als evenbeeld van God schiep hij hem. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij de mensen. Opmerkelijk, van alle dieren wordt gezegd dat God die heeft geschapen naar hun aard. Alleen bij de mens staat erbij dat hij die maakt naar zijn evenbeeld en gelijkenis. Nu kom ik weer terug op de vraag die Elijah mij stelde. Wat betekent dat het mens het evenbeeld van God is? Dat wordt hier niet gezegd. De mens onderscheidt zich in ieder geval van de dieren. Dat is duidelijk. Even een korte terugblik op de geschiedenis. Want deze vraag hebben natuurlijk meer mensen besteld in het verleden. En de mensen voor de protestantse hervorming, die zeiden dat dat onderscheid is tussen het beeld en de gelijkenis. Het beeld had te maken met een aantal mogelijkheden die de mens had in zijn eigen aard. En die gelijkenis had te maken met een mogelijkheid om God te ontmoeten. Die stelde je in staat om het eeuwig leven zelf te krijgen. We gaven ook wel aan dat het gevolg van de zonde was dat dat allemaal wat verdwenen is. Maar het beeld van God bleef. De mensen die de hervorming leidden, die dachten er anders over. Die verwierpen het onderscheid tussen beeld en gelijk. Zeiden nee, die kende het Hebreeuws ook heel goed, die twee begrippen hoorden bij elkaar. En het was niet zozeer een verzameling van eigenschappen, maar betekende veel meer een hele positieve oriëntatie op God. Zij geloofden ook wel dat het beeld dat verminkt was, vooral Calvijn legde daar nadruk op, maar uiteindelijk was er nog steeds iets van zichtbaar. Hedendaagse theologen die zijn niet helemaal meer zo zeker van wat dat betekent. Ze zijn niet helemaal zeker of dat nou een eigenschap is die je hebt, of dat dat een bepaalde relatie is die je met God hebt als mens. Volgt u het nog? Het is denk ik niet eenvoudig. En dat is dan precies wat deze vraag inhoudt. Mensen hebben er in het verleden mee geworsteld. Daarom stel ik vanmorgen voor dat we gewoon eens gaan kijken waar in de tekst gesproken wordt over dat beeld. Want als God zegt, laten wij mensen maken naar ons evenbeeld, die op ons lijken, dan lezen we direct daarna, zij moeten heerschappij voeren over dieren, vogels enzovoort. Dat suggereert dat het beeld van God een bijzondere relatie inhoudt met de rest van de schepping. De uitdrukking wijst in eerste plaats niet naar een eigenschap, maar naar een opdracht. De mens is volgens het scheppingsverhaal degene die een rentmeester wordt van de schepping van God. Hij wordt als het ware Gods bondgenoot, een partner naast God in de schepping. In Genesis 2 lezen we ook dat de mens de opdracht krijgt om het leven, de schepping, te beheren en behouden, te onderhouden. Dus de mens krijgt een opdracht om met die schepping iets te doen in het verlengstuk van God zelf. Wat de mens ook onderscheidt van de dieren is een taalgebruik. We weten allemaal dat ook dieren kunnen communiceren. Of je nou vogels hebt of slangen, alle dieren kunnen communiceren. Maar alleen de mens is net als God in staat te communiceren met woorden. De mens kan zijn gedachten en zijn gevoelens verwoorden. En hij kan op abstract niveau ook redeneren. De mens wordt ook wel aangeduid als de homo faber. Dat woord kent u misschien niet, maar er zit het woord fabriek in, fabriceren. Homo faber is degene die kan maken, de mens kan produceren, kan iets opleveren. Ook dieren kunnen dingen maken. Dingen maken, nesten en holen. Maar wat de mens kan doen in de vorm van techniek, bouwkunst, alle andere vormen van kunst, dat is vele malen complexer. De mens is net als de schepper dus creatief. Hij kan iets scheppen. Niet alleen met bouw en kunst, maar ook in het vinden van hele creatieve oplossingen voor complexe situaties en problemen. Maar in het alles met elkaar ligt nog niet de essentie van het beeld van God in de mens. Het is waar, de mens is aangesteld als de rentmeester over Gods schepping. Daar heeft hij zorg voor te geven. De mens kan net als God spreken, gedachten uitdrukken in woorden. Hij heeft de gave van taal in het woord. En net als God is ook de mens creatief. Hij kan een heleboel dingen maken. En als je kijkt naar de huidige technische ontwikkeling, is het eind daarvan nog lang niet in zicht. Maar waar het vooral in de Bijbel om gaat, is dat de mens die geschapen is naar Gods beeld en gelijkenis, bestemd is om met God om te gaan. Om met hem te communiceren. Die gelijkenis met God betekent niet dat we aan God gelijk zijn, maar wel dat we uit zijn hand komen. En misschien kun je het vergelijken met een schilderij, met een kunstwerk. Als je naar een mooi kunstwerk kijkt, naar een schilderij, dan zie je vaak daar iets van de geest en de denkwijze in van de artiest, van de kunstenaar. En zo is ook elk mens iemand die iets laat zien van zijn schepper. Er is een gelijkenis, zegt de Bijbel. Niet gelijkwaardig zijn, geen gelijkheid. Er is altijd de grens tussen de schepper en het schepsel, die is nooit weggegaan. Nu is het opmerkelijk dat de mens alle even door, als je geschiedenis kent, en nog steeds ook in onze tijd zie je dat, dat de mens alle even door dat plan van God met de wereld heeft gesaboteerd. En telkens heeft God weer alles gedaan om die relatie met zijn schepping en de mens te herstellen. Om de mens weer te brengen naar de bestemming die hij in gedachten had. De Latijnse uitdrukking imago Dei, beeld van God, houdt in dat God met de mens van top tot teen met ziel en zaligheid, ziel, geest en lichaam, een geheel eigen in de relatie wil opbouwen. Dat God vanaf het begin onze bondgenoot is. Die ons een opdracht heeft gegeven als verantwoordelijke wezens om te gaan met zijn schepping. En heeft ons hele creatieve gaven daarvoor gegeven. De mens is ten diepste een religieus wezen. Geschapen als partner van God. We zijn dus niet het eindresultaat van een chemisch proces. Of misschien wel een heel hoogstaand zoologisch wezen, een dier. Nee, we zijn beelddragers en partners van God. De mens is dus een homo religiosos, een religieus mens. De mens en zijn vrouw zijn ook de enige in het scheppingsverhaal die kunnen spreken met God, waar God mee spreekt. Alleen zij kunnen met hem communiceren. Het is zelfs opvallend als je het scheppingsverhaal leest, dat bij alles wat God gemaakt heeft staat, dat het goed was. Dat is mooi in het Hebreeuws, dat woordje tof. Als je in België komt, zul je dat woord tof veel vaker horen dan bij ons. Maar tof, goed, dat wordt bij alles wat God gemaakt heeft gezegd. Behalve bij de mens. Daar staat bij dat het zeer goed was. Zeer tof. Dat is dan echt een hoogstaand werk van God zelf. Wat ook opvalt, is dat de mens man en vrouw is. Er staat, God schiep de mens als zijn evenbeeld, als het evenbeeld van God schiep hij hem. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij de mensen. Dat betekent dat in het scheppingsverhaal man en vrouw volkomen gelijkwaardig zijn. Zijn beide geschapen naar het beeld van God. En de rest van de schepping zijn ze ook inderdaad in dat beeld betrokken. Er valt veel meer over te zeggen, maar duidelijk is dat God die wezens maakt, nieuwe wezens maakt, om met hen te communiceren. Zulke wezens maken die met elkaar kunnen communiceren, elkaar tot zegen kunnen zijn, elkaar aanvullen en beide beelddragen van God zijn. Maar er is nog één aspect wat we niet hebben genoemd, over de mens als beelddrager van God. Het geheim van de mens is niet alleen dat hij kan spreken en creatief is, dat hij met God kan communiceren, maar hij kan ook keuzes maken. In Genesis 2 wordt geïllustreerd door twee bomen. De levensboom en een verbodsboom. Het ene woord zegt het al, levensboom is verbonden met het leven en de andere boom verbonden aan de dood. Nou, die oorsprong van keuzes, daar heeft de mens een keuze gemaakt waar God graag die mensen voor heeft willen behoeden. En sommigen zeggen, ja, eigenlijk heeft God daar wel een heel groot risico mee genomen. En dat is ook zo. Maar stel je eens voor dat God de mens als beelddrager van hem had gemaakt zonder dat hij kon kiezen. Dan was die mens op zijn best een soort deugdrobot geworden. Een wezen dat perfect de opdracht van God zou kunnen uitvoeren, maar op geen enkele wijze met hem verbonden kon zijn. Een paar weken geleden hebben we een leuk uitstapje gemaakt. Met een boot. Hier vlakbij. Verschillende mensen gesproken. Op een gegeven moment kwam ik naast Kees van Roekel te zitten. Kees is de echtgenoot van Petra. En Kees vertelde mij dat hij bezig is met een proces van robotisering in de techniek. Hij is een techneut, hij weet dus veel van techniek. En hij vertelde ook dat steeds vaker, ook in de zorg, mensen werken met robots. Dat steeds meer taken overgenomen door van de mens door robots. Er is zelfs recentelijk een seksrobot gemaakt. Dus hoe ver gaat dat allemaal komen? Maar waar je ook over kijkt, een robot wordt nooit een mens van vlees en bloed. Het is een machine. Toen God de mens maakte, had hij kunnen kiezen voor een deugdautomaat of een deugdrobot. Maar hij koos voor een mens die zelf kon kiezen tussen goed en kwaad. Je zou kunnen zeggen dat God in zijn koninkrijk geen mensen wil die geen keuze kunnen maken, maar mensen die uit liefde en uit betrokkenheid voor hem kiezen. Het gaat God om een liefdesrelatie, om partnerschap, om bondgenootschap. Als je Genesis verder leest, maar dat hoef je niet eens te doen, als je gewoon om je heen kijkt in de wereld om ons heen, dan zie je dat er heel wat gebeurd is waar dat beelddragen van God is verdwenen. Dat vertroebeld is geworden. En Calvin had het zelfs over een verminkt is. Niet altijd maar even goed zichtbaar. En Lloyd zegt dat oorspronkelijk de mens, zowel innerlijk als uiterlijk, volslagen beelddrager was van God. Hij was optimaal gefocust op het koninkrijk van God. Tegenwoordig ontdekken we dat de mens daarin geholpen moet worden. Er is die leiding mee nodig. Want de enige die dat beeld van God zijn hele leven lang heeft uitgedragen, is Jezus van Nazareth geweest. Hij wordt door Paulus in zijn brieven genoemd de beelddrager van God. Of ergens anders, het beeld van de onzichtbare God. Alles wijst erop dat Jezus Christus de enige is die het beeld van God in de mens kan herstellen. Daartoe is het evangelie gegeven, daar is de geest voor gekomen en ook de kerk heeft de opdracht om dat wereldbekendheid te geven. Wat of wie is de mens? Die vraag stel ik aan het begin van deze dienst. De mens is geschapen als beelddrager van God. Hij wordt ook geroepen om beelddrager van God te zijn in deze wereld. En een van de mensen die dat fantastisch heeft omschreven, is koning David geweest in Psalm 8. Hij zegt, zie ik de hemel, het werk van uw vingers, de maan en de sterren die door u zijn bevestigd. Wat is dan de sterveling dat u aan hem denkt? Het mensenkind dat u naar hem omziet. Nou, David is niet alleen maar koning geweest, maar ook herder. Heel vaak om zich heen gekeken, midden in de nacht op zijn schaapjes gelet en ongetwijfeld de sterren en het heelal gekeken en bestudeerd. En als je dan de vraag stelt, wat is de sterveling dat u aan hem denkt, dan zul je kunnen verwachten dat hij zegt van ja, kijk je nou naar het grandioos universum, dan werken we als mens maar een heel nietig wezentje. Maar dat zegt de schrijver niet. Hij zegt, u hebt hem bijna een god gemaakt, hem gekroond met glans en glorie, hem toevertrouwd het werk van uw handen en alles aan zijn voeten gelegd. Nou, mooier kan ik het in ieder geval niet zeggen. De mens is geschapen naar het beeld en de gelijkenis van God. Hij is het kroonstuk van de schepping. Mooier kon God het niet maken. Begiftigd met verstand, taalvaardigheid, creativiteit en mogelijkheid om talloze keuzes te maken. In staat om zijn schepper te loven en te prijzen. Ik kreeg tijdens vakantie van ons oudste zoon wat appjes binnen, wat foto's van zijn verblijf op Madeira. En velen van u zijn met vakantie geweest en zullen dat ongetwijfeld herkennen, dat je soms als je oog in oog staat met geweldige landschappen, gigantische bergen, klaterende watervallen, dat je als mens soms ontzettend klein voelt, nietig voelt in dat grote heelal. Dat kun je je voorstellen. Maar we mogen nooit bij onszelf zeggen, ik ben ook maar een mens. Wij zijn niet zomaar een mens, maar we zijn door God gemaakt, door hem gewild en bedoeld, beelddrager van de onzichtbare God. Zie daar wat ik nu vanmorgen heb gedaan over reflecteert. Dus als je over nadenkt, dan kun je alleen maar God loven en prijzen. Eindigen met de regel van de dichter. Zeggen of zingen, Heer onze God, hoe machtig is uw naam, op heel de aarde. Amen.